Goedemorgen allemaal. Ja, het is dat we met Johannes de Heer niet in hogere sferen kunnen komen. Ik weet niet precies wat je ermee bedoelt, maar het is natuurlijk wel zo dat Johannes de Heer wel heel vaak liederen heeft die geschreven zijn uit de praktijk van het geloofsleven. En vaak uit diepten van. En dat gaat zo onvoorstelbaar diep dat je zegt van hoe is het mogelijk dat mensen op zo'n moment nog een lied kunnen schrijven. Ik moest denken aan 925, waar het staat van Heer, neem mijn beide handen en leid mij. Geschreven door een vrouw die op haar ziektebed getrouwd is, maar haar man moest naar Groenland te zending bedrijven. En eigenlijk was het niet de verwachting dat zij het zou overleven. Maar uiteindelijk is ze tot het herstel gekomen. En ze is naar Groenland gereisd. Op de dag nadat haar man gestorven is. En dan schrijft ze: Heer, neem gij mijn beide handen. En dan denk je: ja, kom je niet in hogere sferen. Maar dan raakt het je wel heel erg diep. En zo zijn er zoveel van dat soort liederen in Johannes de Heer. En wat we net ook zingen: van o Heer die mij hebt vrijgekocht, maak mij een beeld van u. Wie wil er een beeld worden van de Heer Jezus? Nou, moet je eigen beeldenis afleggen. Dan gaat het niet meer om jou. En nogmaals, het gaat niet vanzelf. Ik bedoel, we denken wel, we willen een beeld worden van de Heer Jezus. En dat willen we natuurlijk allemaal. Maar je hoeft alleen maar jezelf op te geven. Alleen maar. En daar is de Heer druk mee bezig. In uw leven, in mijn leven, in uw situatie, mijn situatie. De vorige keer dat ik hier was, heb ik na de tijd een vraag gekregen: hoe is het met uw vrouw? Nou, mijn vrouw gaat gewoon heel langzaam achteruit. Ze kan eigenlijk niets meer dan strompelen, achterrol later. En voor de rest heeft hulp nodig bij alles. Kan nog zelfstandig eten. Maar dat is het dan ook. En we hebben vrede thuis, maar het is heel erg moeizaam. Het is heel erg doof, dus we kunnen geen gesprek voeren. En ze is dus 24 uur per dag mantelzorg nodig, waar ik dan een groot deel van doe. En ondertussen, vraag je van, Heer, wat wilt u dan? Nou, één ding is voor mij heel zeker, de Heer is bezig een beeldenis ook van mij te maken naar zijn beeldenis. Maar het zou een beetje zachthandiger mogen. Nou, sorry dat meen ik, maar ik ben soms zo verschrikkelijk hondsmoe. Het heeft ook met andere dingen te maken op de werkvloer en dat soort dingen. Dan denk ik, heren, en nu dan? Want ik kan niet meer. En aan het zekere weten, hij is bezig. Het zekere weten, hij heeft alle dingen in zijn handen. Zoals je het lied wat u vanmorgen gezongen hebt, van de Heer wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Ik geloof het allemaal. Maar het is niet altijd, wat is dat mooi dat de Heer bezig is. Dat gaat soms echt door dat hakken en proces heen. Goed, ik heb vanmorgen, wil graag met u opslaan, Openbaringen 2. Openbaringen 2 vanaf vers 1. Waar er staat: schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en bent u niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u. En doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik had. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. En wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die in het midden in het paradijs van God staat. Er is natuurlijk al heel veel gezegd over openbaringen, over de gemeentes, over. En we weten ook dat heel veel mensen denken, en ik denk ook dat het waar kan zijn, dat het opeenvolgende perioden zijn van Efeze en de gemeenten die daarna volgen. En zoals velen dan ook zeggen dat we vandaag leven in de tijd van Laodicea. Anderzijds is het ook waar dat alle gemeenten in alle tijden van alle eeuwen voorkomen. Dat er vandaag best een gemeente van Laodicea ergens zijn, maar ook best een gemeente van Efeze. En dat ook de gemeente zoals dat hier beschreven wordt, dat het een iets voor ons wil zeggen. Ook de gemeente van Efeze. Efeze is een gemeente die, we hebben dat kunnen lezen in het boek Handelingen, ontstaan is op een zendingsreis van Paulus. Paulus werkte daar 3 jaar. En je ziet dat daar hele radicale dingen gebeuren. Enerzijds is Efeze een afgodische stad, een stad waar heel veel occultisme is, waar heel veel prostitutie is, waar de grote tempel van de Artemis staat, of de Diana-tempel, de ene noemt dit, de andere noemt dat. Maar we zien ook dat daar een oproer is van Demetrius, die zilversmid, van dat zij dreigen inkomsten te missen vanwege het christendom. Omdat het christendom eigenlijk zo radicaal anders werd dan datgene wat daar geleerd werd. Daar was een stad die eigenlijk haar welvaart kende vanwege het afgodendom. En nu komen daar die christenen, ze komen daar vertellen van de Heer Jezus. En dan zie je daar een beweging komen, dat zelfs tovenaars tot bekering komen, dat occultisme tot bekering komen. En dat zij hun boeken op een hoop werpen en daar dat in brand steken. Waar een gigantische waarde van uitgaat. En dan zie je dat daar iets gaat gebeuren. Dat een radicale gemeente is. Een gemeente waarvan je zegt van, het gaat hun om de Heer Jezus. En mis ik die radicaliteit nog wel eens een beetje. Want heel veel dingen van, dit kan wel, dat kan wel. En dan heb ik het niet over u, maar ook naar mezelf toe van, joh, waar ga je met je tijd doen? Wat ga je met je, hoe zit je in elkaar? Wat is nou werkelijk voor de Heer Jezus? En daar zie je die beweging van, we willen voor de Heer Jezus zijn. En aangezien we dat ook een klein beetje terugkomen hier in de brief die eigenlijk de Heer Jezus schrijft aan de gemeente. Want het gaat niet meer om Johannes, het is niet de openbaring van Johannes, maar het is de openbaring van de Heer Jezus Christus. En we zien dan ook wat we net hebben gelezen, dat dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. En dan zien we ook dat degene, dat de Heer Jezus tussen die kandelaren wandelt, dat de Heer Jezus die 7 sterren in zijn hand houdt, dat hij het is die eigenlijk de verbintenis houden wil met die gemeente. Enerzijds de sterren, de voorgangers, zoals er een daarvoor beschreven staat, dat hij die in zijn hand houdt. En ik hoop dat het een besef onder u mag zijn, dat voorgangers, oudsten, dat het niet zomaar mensen zijn die een taak hebben, maar dat het ook mensen zijn die door God aangesteld zijn en ook door God bewaard worden. Natuurlijk moeten zij ook God bewaren in hun hart, dat is allemaal waar. Maar het is een zaak van God en niet een zaak van mensen. We maken zo vaak een zaak van mensen van. Maar het is een zaak van, Heere, welke weg wilt u dat we gaan? En anderzijds dat God, of de Heer Jezus zelf, tussen die 7 kandelaar wandelt, zoals in hoofdstuk 1 staat aangegeven, en daarin zelf ook bewust bezig is, de relatie onderhoudt met die gemeente. En een gemeente is natuurlijk nooit zomaar gemeente. Een gemeente bestaat uit individuen. Want hoe de individuen zijn met elkaar bepaalt het zijn van de gemeente. En daarmee is het ook altijd naar ieder persoonlijk toe, wat is je relatie met de Heer Jezus? En ik verbaas me erover. Ik ben op het moment bezig met wat mensen te begeleiden. En dat vind ik heel, heel, heel mooi werk hoor. En dan zijn er wat problemen. En als je dan, ja, ik ben dan misschien wat heel kort door de bocht, maar ik vraag altijd eerst van, en hoe is je relatie met de Heer Jezus? Want als het hier niet goed gaat, lieve mensen, krijg je hier andere problemen. Daar ben ik van overtuigd. Als het hier niet goed gaat, wordt het hier verschrikkelijk moeilijk. En als het hier niet goed gaat, moet je dat eerst gaan herstellen en dan krijg je meer zicht op dit. Als je dat onthoudt vanmorgen, bent u al een heel eind. De gemeente Efeze is in feite een hartstikke super gemeente. Dus een gemeente waar we lezen dat de Heer Jezus van hen zegt, ik ken uw werken, ik ken uw inspanning, ik ken uw volharding en ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. Wat wil je als gemeente nog meer? Er is volharding, inspanning, slechte mensen kunnen ze niet verdragen. En datgene waar ze vraagtekens over hebben, wordt op de proef gesteld om onderscheiding te mogen gaan krijgen. Onderscheidingsvermogen. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Moeilijkheden staat niet in de NBG-vertaling, dat staat hier wel in de Statenvertaling. Eigenlijk om een stukje duidelijkheid te genereren. Waarom? Om het idee van, en u hebt verdragen. Heel veel mensen in de moderne setting zeggen van, ja, we moeten meer verdragen, we moeten meer liefde hebben voor iedereen. Nou, radicaliteit en verdrag van wat iedereen doet, dat gaat niet samen. Het gaat er ook om wat hier staat, dat de gemeente de moeite verdragen heeft, omdat zij de grenzeloosheid van de maatschappij niet verdragen. Op het moment dat wij vandaag ook aangeven van, ja, maar wij kunnen niet voor een dergelijke relatie kiezen, omdat wij geloven dat het woord van God anders spreekt, dan gaan mensen anders naar je kijken. En je kunt de voorbeelden zelf wel bedenken, dat hoef je hier niet te benoemen. Maar het gaat erom dat wij zuiver blijven naar het woord. En als wij het woord willen citeren in deze goddeloze maatschappij, dan vinden mensen ons niet altijd meer aardig. En er komen moeilijkheden van. Er komen zelfs pesterijen van. Er komen heel veel dingen van die niet meer leuk zijn. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Wat zou je meer willen? Een juiste Israëlvisie zou nog wel goed zijn. Want ook dat zijn mensen vandaag de dag waarvan ik zeg van, het is super dat je een juiste Israëlvisie hebt. Of niet? Maar door de juiste Israëlvisie komt niemand tot bekering. Denk er goed om, lieve mensen, dat er zoveel dingen gebeuren vandaag de dag die ons afleiden van. En als we dan kijken wat hier staat, dat ze doen alles goed. Er is niets mis. En toch, wat is er mis? Ja, even nalezen. U hebt de liefde verlaten. En wat moeten ze dan doen? Bekeren. En wat moeten ze dan doen? Weer de eerste werken doen. Maar wat zijn dan de eerste werken en wat zijn dan de andere werken? Wat deden ze dan anders in het begin dan nu? Want nu hadden ze dus inspanningen, ze hadden moeite verdragen, ze hadden onderscheid, ze waren radicaal. Wat moet je dan anders doen? Wat is dan het werk, de eerste liefde, wat is dan het werk uit de eerste liefde en wat is dan het verschil met hetgene waar ze nu waren? Daar gaat het om. Ik wil er graag meenemen naar een gedeelte uit het Oude Testament. 2 Samuel 23. Misschien op het eerste gezicht een gedeelte wat er helemaal niet bij hoort. Dat mag. Dat mag u denken. Tweede Samuel 23. Dat is een gedeelte wat gaat over Davids helden. Mensen die een speciale bediening hadden, taak hadden in het leger van David. En ik lees vanaf vers 13. Drie van de 30 hoofdmannen gingen eens op weg en kwamen tijdens de oogst bij David in de grot van Adullam. Een groep Filistijnen had zijn kamp opgeslagen in het dal Refaim. Toen David in de vesting was, er was toen een wachtpost van de Filistijnen in Bethlehem, kreeg David dorst. En hij zei, wie geeft mij water te drinken uit de bron van Bethlehem die bij de poort ligt? Toen baanden die drie helden zich een weg door het kamp van de Filistijnen en putten water uit de bron van Bethlehem die bij de poort ligt, droegen het mee en kwamen bij David. Hij wilde er echter niet drinken, maar goot eruit voor de Heere. En hij zei, er is bij mij geen sprake van Heere dat ik dit zal doen. Zou ik het bloed van de mannen drinken die er met gevaar van hun leven op uitgegaan zijn? En hij wilde het niet drinken. Zo deden deze drie helden. Bijzonder verhaal, hè? Heb je daar een David en die krijgt natuurlijk heel veel mensen. En al die mensen om David heen, die erkenden David als zijnde de komende koning. Maar het was nog niet een koningschap in dus wat al staande was. Saul was nog steeds koning. En Saul was de aartsvijand geworden van David. En dan zie je dat David op de vlucht is voor Saul. En ondertussen ook nog met de Filistijnen te maken heeft. En in zijn met zijn mannen is daar natuurlijk een hiërarchie. En er is daar vooral een liefde voor God. Want als David in zijn leven de mogelijkheid krijgt om zijn aartsvijand te verslaan, dan doet hij dat niet. Als ook in die grot van Adullam Saul daar binnen gaat komen, en dan heeft David de mogelijkheid om hem te doden zonder enige schermutseling. En er zijn helden bij die zeggen, dan zullen wij dat voor u gaan doen. En David zegt, dat gaan wij niet doen. Wij gaan de gezalfde des Heren niet ombrengen. Daar heeft God andere wegen voor. Zoeken naar Gods weg. Weet u nog, we hebben ervan gezongen vanmorgen. Zoeken naar Gods weg is ook Gods weg willen blijven hanteren. Want het lijkt zo gemakkelijk, van David was de gezalfde en Sauls koningschap was eigenlijk afgesloten. Deze, nou, ik kan God wel een handje helpen, we brengen Saul om, of dat werd wel voor hem gedaan, of die uitnodiging lag er althans. En is het probleem opgelost. Nee, zegt David, dat is niet Gods weg. En die liefde voor God, die wordt ook erkend door de mannen. En je ziet daar een hiërarchie ontstaan waarin David niet alleen de leider is, maar waarin hij ook eigenlijk iemand is die geliefd wordt. En op een gegeven ogenblik, dan zit David daar en ik stel me dat zo voor in die grot. Ik zeg, goh, wat zou dat nou lekker vinden, een slok water, die bron van Bethlehem. Hebben u dat wel eens? Gewoon ergens zo lekker zin in hebben? En er zijn er dan ook weer mensen die zeggen van, goh, wat leuk dat ik dat weet. Daar ga ik voor zorgen. Want dat zie je gebeuren. En er is nog een wachtpost van de Filistijnen in Rafaim. Er ligt een wachtpost van de Filistijnen bij Bethlehem. En deze drie helden, die zeggen, goh, David vindt dat zo leuk. Wij gaan ons leven wagen om water te halen uit de bron van Bethlehem. En ze nemen de gevaren voor lief. Ze besluipen die wachtposten, halen water op en brengen dat terug bij David. Wat zou dat met David doen? Natuurlijk staat niet beschreven. Maar kunt u het zich voorstellen? Iets wat je nou heel graag wilt. En je uit die gedachte, want David heeft helemaal geen opdracht om naar Bethlehem te gaan. Hij uit alleen maar een gedachte van, goh, wat zou ik dat lekker vinden, wat zou ik dat mooi vinden, wat een slok water. Wat is nou het liefste wat u wilt? En iemand die zou vanmiddag gewoon zeggen van, joh, ik ga dat voor je klaarmaken. Een reis naar Israël. Goh, wat zou ik dat leuk vinden, nog een keer een reis naar Israël. En dan komt er 's middags iemand langs, ik heb gehoord van, hier heb je een ticket van me. Dan sta je werkelijk helemaal perplex van, waar heb ik dat aan verdiend? Waarom zou ik dat mogen ontvangen? En dat gebeurt dus ook bij David. David ontdekt dat er zo'n liefde is van die drie helden voor hem, dat ze alles ervoor over hebben om hem welgevallig te zijn. En dat is het bijzondere. Dat is ook hetgene wat er mist in de gemeente te Efeze. Dat men doet alles precies volgens het boekje, maar het gaat niet meer om de Heer Jezus. Ze deden precies exact wat het woord aangeeft, maar het ging niet om hem. Je kunt zo vaak in de samenkomst gekomen, je kunt de studies gaan bezoeken, de bidstonden, je kunt alles doen, maar uiteindelijk moet het gaan om hem. Want als het niet gaat om hem, dan wordt het een dingetje. Het is het bijzondere dat de Heer Jezus altijd alles doet, staat in Johannes Evangelie, om de Vader te behagen. Hij doet niet iets omdat hij van de Vader moet, maar hij wil graag de Vader behagen. En moet eens kijken wat de Vader zegt over de Heer Jezus. Dit is mijn Zoon en wie ik mijn welbehagen heb. Hij wil datgene doen waar de Zoon behagen in heeft en waar hij behagen heeft. Het is allemaal, het gaat om de ander. En dat het ook bij de Vader gaat, dat het om ons gaat, bij ons gaat om het welbehagen van de Heer Jezus. Want als we hier zien, en dat is dan een heel bijzonder einde, dan staat er ook van wanneer deze drie helden gaan komen en het aan David gaan geven, dan staat er, hij wilde het echter niet drinken, maar goot eruit voor de Heere. Dan hebben deze drie helden hun heldendaad verricht, of heldendaad, de moeite opgezocht, het gevaar opgezocht. En komen ze met een kruik water en zegt David, ja, maar dit wil ik niet drinken. Wij zouden zeggen van, nou, mooie jongen ben je. Hebben zoveel moeite gedaan om jou datgene te geven wat je graag wilt. En dan toch ga je het uitgieten voor de Heere. En daar gaat het dan ook precies om. Hij zegt, bij mij is geen sprake van Heere dat ik dit zal doen. Zou ik het bloed van een mannen drinken die er met gevaar van hun leven op uit zijn gegaan? En hij wilde het niet drinken. Maar goot het uit voor het aangezicht van de Heere. Als wij leren te leven, als wij mogen leven voor de Heer Jezus, dan zie je eigenlijk hetzelfde principe naar voren komen. Pak het gedeelte van de wijnstok maar. Waar dan staat dat wanneer wij aan die wijnstok blijven, dat landman die wijnstok gaat, die gaat snoeien. En dat wij de vruchten mogen dragen. De vruchten mogen zijn. En dan staat er op een gegeven moment, als we aan die wijnstok blijven, dan gaan er veel vruchten komen. En hierin is mijn Vader verheerlijkt. Mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vruchten draagt. Dan gaat het niet om de eer van de wijnstok, maar dan gaat het om de eer van de Vader die door de Heere Jezus tot eer gaat komen, omdat Hij zijn werk door Hem in ons kan volbrengen. Het is zo gigantisch mooi in elkaar. De Vader werkt niet voor zichzelf, de Zoon werkt niet voor zichzelf. En eigenlijk mogen wij leren niet er voor onszelf te zijn. En dat is het allermoeilijkste wat er is. Want hoe kun je dan weer komen tot die eerste liefde? Hoe wil je dat gaan doen? Want als het gaat om het welbehagen van de Vader en het welbehagen van de Zoon, en dat wanneer wij zijn welbehagen zoeken, dat eigenlijk Hij ook in ons zijn welbehagen heeft. Want hier is de Vader is verheerlijkt, dat wij veel vruchten mogen gaan dragen. Dan is Hij gewoon blij mee. Hoe ga je daar komen? En ik las in een boekje van Henk Binnendijk. Ik weet, het staat zo niet in de Bijbel. Maar die citeerde dat, die maakte daar een mooi verhaal van aangaande de wonderbare spijziging van de 5000. En de wonderbare spijziging van 5000 waren 5000 mannen. En de Heer Jezus zegt op een gegeven moment tegen zijn discipelen: joh, het is etenstijd, geef die mensen even te eten. Hoe dan? Ja, 5000 mensen, er komen er 5000 vrouwen bij en wat kinderen, maar laat het even voor gemak op 10.000 mensen houden. Hoe dan? Hoeveel geld wil je inzamelen? Hoe wil je een bakker zo gek krijgen om voor 10.000 mensen even brood te laten bakken? Het zijn onmogelijke opgaven. En dan zegt Henk Binnendijk, nee, dan zegt de Bijbel, dan komt er een klein jongetje bij de Heer Jezus, die wordt door een van de discipelen gebracht. En dan zijn er een aantal opties die kunnen plaatsvinden. Andreas die brengt het jongetje en hij zegt van: Heer Jezus, hier is een jongetje met 5 broden en 2 visjes. Dan kan het jongetje zeggen van: ja, dat zijn mijn 5 broden en 2 visjes. Heb ik meegenomen, dat is mijn ontbijt, mijn lunchpakket, niks mee te maken. Nou, dat is geen christelijke gedachte, dus die kunnen we heel snel laten liggen. Zo zitten we niet in elkaar, toch? We delen altijd. Dus het jongetje kan zeggen: oké, we kunnen gaan delen. Ik kies gewoon 5 of 10 mensen uit met wie ik die 5 broden en die 2 visjes ga delen. We hebben allemaal 2 hapjes en dat is dan goed voor elkaar. En er zijn er 9.990 die niets te eten hebben. Want zo zitten we wel vaak in elkaar van: joh, als we het om elkaar heen goed hebben. Lekker delen, lekker christelijke gedachten hebben en toch net niet doen waar het om gaat. Dat klinkt al wel hard, hè? En goed doen en toch niet doen waar het om gaat. Efeze. De derde optie, waarvan Henk Binnendijk zegt, daar zitten onze kerken vol mee, is de optie van: oké, Heere, u mag mijn 5 broden en 2 visjes hebben op 1 voorwaarde. U mag ze niet breken. Want zo zitten we vaak wel in elkaar. Heer, u mag me helemaal gebruiken, maar laat me niet kapot maken. O Heer, u mag me helemaal gebruiken, maar laat ziekte alstublieft buiten de deur. O Heer, u mag me helemaal gebruiken als ik mijn baan maar mag houden. O Heer, u mag me helemaal gebruiken als ik maar genoeg vrije tijd over. Ga maar door, vul maar in. Wij willen bepalen hoe Hij ons mag gebruiken. Nee, Hij mag ons helemaal gebruiken binnen de vrijheid die wij Hem gaan geven. En dat is vaak niet zo heel erg veel. Begrijpt u? Want we zeggen wel: Heer, geef maar u volkomen, ik leg mijn al hier voor u neer. Het gebeurt niet automatisch. Want waar u en ik altijd mee te maken hebben, is dat we dingen tegenkomen die van onszelf zijn. En we zeggen niet, en dat is dan ook de vierde optie, maar we zouden het mogen leren zeggen van: Heren, hier zijn mijn 5 broden en 2 visjes. En als u ze wilt breken, breek ze maar. En als u denkt dat ziekte daaraan iets moet betekenen, breek u maar. En als u denkt dat er andere dingen moeten gebeuren, breekt u maar. Want er is één ding zeker. U laat niet los van datgene wat u begonnen bent. Maar gaat u uw weg maar. En dan gaat het niet meer om wat wij moeten doen, maar gaat erom wat Hij met ons wil. En dat wij mogen zijn en mogen gaan leven tot zijn welbehagen. Dan gaat het niet meer om of wij het leuk vinden, ja of nee. Maar dan gaat het erom van, Heere, is dit de weg die u met mij wil gaan? Leer me dan die weg aan uw hand te gaan. En dan kom ik weer op het hele persoonlijke vlak van mijzelf. Van, ik heb legio vragen, echt. Ik weet me één ding zeker. Heer Jezus, gaat u uw weg aan mij? Want ik kan die weg niet. En als je kijkt naar de gemeente in Efeze, dan gaat het niet om dat ze meer bijbelstudie mogen doen. Niet dat dat verkeerd is, maar dan gaat het om dat je bijbelstudie gaat doen, omdat je meer van de Heer Jezus wilt leren. En dat je mag zeggen van, Heer, leer mij opdat ik anderen mag leren, omdat ik meer en meer voor u mag zijn. Niet omdat we meer kennis gaan krijgen. En natuurlijk is het super om kennis te krijgen. Maar kennis alleen maakt opgeblazen. En dat zegt de Bijbel ook, dat kennis zonder liefde helemaal niets is. En spreken zonder liefde klinkt als een koperen cymbaal. Het hoort nergens naar. Want de bewogenheid moet er zijn. De bewogenheid van de Heer Jezus. En als we hier in de feesten kijken, dan is dat juist het probleem. U hebt de eerste liefde verzaakt. En als die eerste liefde verzaakt is, en er komt geen kentering in, komt geen kering in, dan neemt de Heer Jezus de kandelaar van zijn plaats. Dan gaat het niet over behoud, dan gaat het niet over het zijn van gemeente, ook zelfs na 40 jaar niet. Maar dan gaat het over het lichtdragende effect van de gemeente. De kandelaar is de lichtdrager. En je kunt vandaag de dag helaas kerk zijn zonder licht te verspreiden. En dat is denk ik een beetje het probleem van Efeze. En wat mooi dat God het dan in zijn Bijbel laat opschrijven, opdat wij zeggen, oké, wie zijn wij? Wie ben ik? Want nogmaals, de gemeente bestaat uit individuen. En de individuen bepalen wie de gemeente is. Dus we hoeven het niet over de gemeente te hebben, we hoeven alleen maar te zeggen van, waar sta ik? En ik heb vanmorgen gehoord van zieken. Misschien nog wel veel meer dan dat we gehoord hebben. Er zijn hier een aantal mensen en statistisch gezien kent u meer problemen dan iets. Er zijn hier problemen. Ik weet niks hoor. Ik zeg alleen maar, ik zie mensen. En waar mensen zijn, zijn zorgen, zijn problemen, zijn wat dan ook. En mijn eerste vraag naar u is, hoe is het hier? Is het hier goed? Want daar gaat het. En als het daar goed is, lieve mensen, is dit niet onbelangrijk? Is dit niet dat er geen tranen kunnen zijn? Is niet dat er hier, dat je soms niet weet hoe ver? Maar u hebt alles in uw handen. Leer mij uw weg te gaan. Amen. We willen bedanken, Heer Jezus, dat we hier vanmorgen samen mogen zijn. Bedanken voor de vrijheid. Bedanken, Heer, voor uw aanwezigheid. En bedanken, Heer, voor de hele mooie momenten en de liederen. Het mooie, Heer, van het woord, waarin we mogen zien dat het om u mag gaan. En wil u zeggen dat we zijn soms heel vaak zo gericht op de oplossing van problemen. Terwijl u het antwoord bent op alles. Heer, en we weten dat. En En toch, Heer, zijn er van die momenten dat we zeggen van, ik weet echt niet meer welke kant op, Heer. Maar dan willen we u bedanken dat u een God bent die nooit loslaat wat u begonnen bent. Heer, dat u ook in ons zult volbrengen datgene, Heer, wat u wilt uitwerken tot de dag van Christus Jezus. En dat u het ook bent die ons wil omarmen in uw liefde. En wil u vragen dat we voor elkaar er om elkaar om u mogen zijn. U bent onze God. Vader, Heer, zoals we vanmorgen begonnen zijn. U bent onze schepper. U bent ook onze voleinder. Heer, u bent alles. En ik wil u vragen, heel eenvoudig, Heer, dat al onze ogen continu op u gericht mogen zijn. En dat we daarin mogen gaan ontdekken dat u inderdaad de weg bent naar het Vaderhuis. En ook hier op aarde de weg wilt gaan met ons. Heer, die u wil gaan. En inderdaad, dan willen we graag een beeldenis zijn van u. Heer, en het hakken en het beeld houden van u. Heer, om ons meer te laten lijken op de Heer Jezus, doet soms heel veel pijn. Maar we kunnen dat alleen maar verdragen. En we kunnen dat alleen maar ondergaan. Omdat we u als Vader hebben. Heer Jezus, we willen u danken, u loven en prijzen. Voor wie u bent. Voor wat u gedaan hebt op kruishout van Golgotha. Voor wat u doet, Heer. En wat u nog zult gaan doen. U bent onze God. Onze Heere. Amen.